Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Jezus, Maria, Jozef. Van 1 tot 10 augustus 1904. Geestelijke oefeningen ter voorbereiding van het priesterschap. Gehouden in het klooster van de paters passionisten San Giovanni e Paolo op de Monte Celio. 1. In deze eerste dagen heb ik weinig tot stand gebracht, maar de plaats waar ik mij bevind en de mensen die ik om mij heen zie, wekken echter zeer verheven gevoelens bij mij op en brengen mij tot ernstige gedachten. Ik heb vooral nagedacht over de heilige gelijkmoedigheid, waaraan ik ook aandacht besteed heb in mijn andere oefeningen. Maar wat de praktijk betreft, heb ik het nooit tot iets gebracht. God behoedt mij ervoor dat ik niet tot ernstige zonden verval, die ik stellig heel gemakkelijk zou kunnen begaan. Ik beweer wel dat ik naar volmaaktheid streef, maar in werkelijkheid zou ik willen dat de weg naar volmaaktheid door mij en niet door God uitgestippeld werd. Ten slotte wordt dit feit bevestigd door mijn vrees en onrust van dit jaar, betreffende de studie en het gevaar uit Rome teruggeroepen te worden, en ook door andere zaken waarop ik nog terug zal komen. Intussen, zeggen is gemakkelijker dan doen. Mijn gelijkmoedigheid moet bestaan uit grote geesteseenvoud en offerbereidheid en uit weinig filosofie. Ik moet vooral bidden en op God vertrouwen. Ik moet oppassen om vooral wanneer de dingen niet gaan zoals ik wil, mijn hart niet bij de eerste de beste uit te storten. Of het moest bij degene zijn die mijn geestesleven leidt, of die mij op de een of andere manier kan helpen. In het praten met anderen verlies ik al mijn verdiensten die ik mij zou kunnen verwerven. De heilige blijdschap moet mij daarboven nooit verlaten, want bij ieder gebeurtenis leven wij in hem, bewegen wij in hem en zijn wij in hem. En ik moet ervoor oppassen mij niet in beslag te laten nemen door een andere gedachte die in tegenspraak is met wat je doet, doe dat goed. Wat zal er in de toekomst van mij worden? Zal ik een goed theoloog worden, een bekend jurist, een dorpspastoor of een eenvoudige arme priester? Wat gaat mij dit alles aan? Ik moet niets van dit alles, maar meer dan dit worden, volgens de goddelijke beschikking. Mijn God is alles, Deus meus et omnia. Om het even, de goede Jezus zal er wel voor zorgen dat van mijn eerzuchtige idealen, mijn droombeelden om in de wereld een goed figuur te slaan, niets terechtkomt. Daar God mij bemint, moet ik ervan overtuigd zijn dat er voor mij geen enkel plan zal bestaan waaraan de eerzucht te pas komt, en dat het voor mij dus geen nut heeft mij daarover het hoofd te breken. Ik ben een slaaf. Ik kan niets beginnen zonder de wil van de Heer. God kent mijn aanleg, weet alles wat ik wel en niet kan doen voor zijn eer, voor het welzijn van de kerk, voor het heil van de zielen. Het is dus niet nodig dat ik hem raad geef in de persoon van zijn vertegenwoordigers, die mijn superieuren zijn. Wanneer ik de eerste jaren van het leven van de heilige bestudeer, lijkt het soms dan niet of zij zich op een weg begeven hebben die geheel tegengesteld is aan die waarop hun natuurlijke aanleg hun prachtige deugden hen scheen te moeten brengen. En toch werden zij heiligen. En wat voor heiligen? Hervormers van de maatschappij, stichters van beroemde orde. Zij bezaten de heilige onverschilligheid. Zij stonden gereed het woord van God te beluisteren, die ook tot hen sprak, zoals hij tot mij spreekt. Zij wogen datgene wat geschieden moest niet af aan hun eigen liefde, maar met gesloten ogen legden zij zich met gloed toe op alles wat God van hen wilde. Zie toe, mijn beste, zie toe en handel overeenkomstig het voorbeeld. In alles. Mijn hele doen en laten is gewoonweg eigenliefde. Als ik alleen mijn eigen inzichten volg, dan werk en zwoeg ik zonder iets te bereiken. Als ik inderdaad een groot, groot priester wil worden, dan moet ik afstand doen van alles, zoals Jezus aan het kruis en alle gebeurtenissen van mijn leven, de hogere beschikkingen ten overstaan van mij, beoordelen vanuit mijn geloof. Laten wij in vredesnaam de kritiek terzijde laten. O heilige eenvoud, o heilige eenvoud. 2. Ik kom terug op het onderwerp van de gelijkmoedigheid, omdat dit per slot het moeilijkste voor mij is. Laat ik mezelf eens onderzoeken. In dit jaar bestonden mijn tekortkomingen in het algemeen uit het gebrek aan ijver, waarvoor niet eens erg gewichtige omstandigheden golden. In het bijzonder betreur ik de verstarring in de gebeden, speciaal bij de communie en de meditatie, die bijna voortdurende verstrooidheid. De geringe zorg bij het nagaan van de geestelijke groei. Kortom, eigenlijk een voortdurende lauwheid. Voor alles was er de bezetenheid tot studie, met op de keper beschouwd het doel een goed figuur te slaan op het examen tegenover de beoordelaars uit de kerkelijke wereld. En dan de verstandelijke inspanning van de eigenliefde, die bang en angstig was voor de bedreiging dat ik teruggeroepen zou worden, hetgeen de schone hoop, die ik in gelukkige dagen had gekregen, deed vervliegen. Deze hoop is op zichzelf iets heel moois, maar niet zonder zwakke zijde wat betreft de manier waarop deze tot stand kwam. God, die zag hoe mijn hart begon te twijfelen en in beroering kwam, heeft mij een beetje mijn gang laten gaan. En wat daaruit voortgekomen is, weet ik maar al te goed. Laat het gebeurde een les voor de toekomst zijn. Laten wij niet voortgaan van dag tot dag, maar van uur tot uur. Ik moet mij door God met lijdzaamheid en ook met zelfopoffering laten leiden om de geloofsijver en de vrede van mijn hart te bewaren en om een ware geestelijke groei te verkrijgen. 3. De studie. Wat heb ik hierover veel vooroordelen? Ik ben tenslotte gaan oordelen zoals de wereld dit doet. Ik heb mij sterk laten beïnvloeden door de heersende ideeën. De studie is altijd een belangrijk iets. Het is het tweede element van een vruchtbaar priesterlijk leven en ook een tweede plechtanker in onze tijd. Moge God mij ervoor bewaren aan de studie weinig waarde toe te kennen. Maar laten wij er ook voor oppassen aan de studie geen uitzonderlijke en absolute waarde toe te schrijven. De studie is een oog, het linker oog. Als het rechter oog ontbreekt, wat is dan één oog, ofwel de studie alleen waard? Wat ben ik dan nog met mijn doctoraal examen? Niets. Een arm, onwetend mens. Wat zou ik met de studie alleen voor de kerk bereiken? Ik moet dus de opvatting die ik over de studie heb, herzien. Ook hier is evenwicht, harmonisch inzicht en werken nodig. Studeren zonder mij ooit rust te gunnen, dat is altijd goed. Alles echter naar maat en orde. Men moet wijs zijn in bedachtzaamheid. Geleerd moet ik zijn, maar zoals de heilige Franciscus van Sales. Wat betekenen nu per slot die mensen die knap genoemd worden? Wat weten zij? Heel weinig. Ik spreek natuurlijk niet over hen die geleerd zijn in de strikte betekenis van het woord. Hoe wijs is dus het woord van onze heilige vader Pius X aan de jonge seminaristen? Mijn zonen, studeer, studeer veel, maar wees vooral goed, heel goed. In het vervolg zal ik ook met een groter uithoudingsvermogen studeren. Maar om precies te zijn, meer nog dan voor de examens, zal ik altijd proberen voor het leven te studeren, zodat de studie mij tot een tweede natuur wordt. De lekenbroeder die mijn kamer schoonhoudt en mij aan tafel bedient, de goede broeder Tommaso, geeft mij heel wat stof tot nadenken. Hij is niet zo jong meer, heeft prettige manieren. Hij is lang en gaat gekleed in een heel lang zwart gewaad, waarover hij nooit spreekt zonder te zeggen dat het een heilig gewaad is. Hij is steeds vrolijk en spreekt slechts over God en de goddelijke liefde. Hij kijkt nooit iemand in het gezicht, en in de kerk voor het Allerheiligste Sacrament ligt hij geheel uitgestrekt, onbewegelijk als een standbeeld op de naakte vloer. Hij kwam uit Spanje naar Rome om passionist te worden. En hij leeft gelukzalig als ieders dienaar, eenvoudig als iemand zonder verheven idealen. Zonder schitterende droombeelden, een arme lekenbroeder voor het gehele leven. O, vergeleken bij de deugd van broeder Tommaso beteken ik werkelijk niets. Ik zou de zoom van zijn pij moeten kussen en naar hem moeten luisteren als naar een meester. En toch ben ik bijna priester, overstelpt door talloze gunsten. Waar is mijn geest van berouw? Van nederigheid? Mijn bescheidenheid? Mijn behoefte aan gebed? Mijn ware wijsheid? Ach, broeder Tommaso, broeder Tommaso, hoeveel dingen leert gij mij niet? Hoeveel arme lekenbroeders, hoeveel onbekende kloosterlingen zullen eens in het Rijk van God in glorie schitteren? En waarom zou ik niet evenveel bereiken? O Jezus, geef mij de ware geest tot berouw, tot opoffering, tot versterving. 5. De eerwaarde rector heeft mij gevraagd om gedurende de uren van de wandeling een jong protestant te begeleiden die zich hier voorbereidt om in de katholieke kerk te worden opgenomen. Arme jongen, wat heb ik een medelijden met hem. Hij is een goede jongen, maar tijdens de 9 beste jaren van zijn leven, hij is nu 18 jaar, werd hij totaal doordrongen van de leer die de protestanten zo goed op hun manier weten te onderrichten. Er is geen enkel vooroordeel tegen de katholieke kerk dat hij niet kent. Er is geen artikel van de gehele ketterse leer waarvan hij niet op de hoogte is. Al geeft zijn gezelschap mij enige afleiding, toch is het voor mij ook van belang dat ik de vinger kan leggen op een ander groot gevaar dat ons geloof in Italië loopt, dat zo belaagd wordt door verschillende sekten. De kinderen van de duisternis behartigen hun belangen met meer overleg dan de kinderen van het licht. Datgene waartoe ik intussen wilde komen is de grote plicht die ik heb God te danken voor de grote gave van het geloof. Het is voldoende enige uren met een protestant om te gaan om het gehele belang hiervan te begrijpen. Daarom zij steeds zijn lofzang in mijn mond. Ook hiervoor en vooral hiervoor. En wat moet er dan geworden van die arme ongelukkigen die buiten de kerk staan? Medelijden moet men met hen hebben, arme stakkers, en heel veel voor hen bidden en zich uit alle macht en van ganser harte toeleggen op hun bekering. 6. Laten wij denken aan het priesterschap en laten wij er ernstig over denken. Ik ben hier in deze heilige retraite juist met deze bedoeling. Het is een gewichtige taak, de plechtigste handeling van mijn leven. Als ik van de hoogte van deze berg, waarvan ik binnen weinige dagen de top zal bereiken, mij achterwaarts wend om te zien naar de schreden, puntjes, puntjes. Hier eindigen, onvoltooid, de eenvoudige aantekeningen van deze geestelijke oefeningen. Maar hier hielden de heilige indrukken van deze dagen, die zo zegenrijk waren, niet op. Na een tijdsverloop van 8 jaar, ik schrijf in 1912, staan deze indrukken nog helder voor mijn geest. En mogen de Heer mij deze nooit laten vergeten. Bovenal rijpte toen steeds sterker een levendig verlangen in mijn geest, een voornemen om mij met mijn gehele wezen over te geven in de handen van Jezus, dicht bij zijn heilig hart, opdat, Wanneer ik mijn eigen ik geheel en al zou afleggen, mijn goddelijke meester op zijn teken over mij als een zeer volgzaam mens, als een nuttiger instrument tot heil, namelijk tot het grote heil van de kerk, zou kunnen beschikken. Niet op plaatsen en op de wijze waaraan mijn eigen liefde de voorkeur zou geven, maar eenvoudigweg blindelings mij overgevend aan de wil van de superieure. Om de retraite voor mij nog nuttiger te maken, kwamen er in de laatste dagen nog zeer gloedvolle redenvoeringen bij, die een van de knapste paters voor ons hield. Wij waren met een tiental wijdelingen uit verschillende landen en van verschillende priestercolleges. Er was onder andere een Florentijn, leerlingen van het Capranica College, een Portugees, Don Nicola Turki, die vroeger, in 1901, mijn medestudent was aan het Romeins seminarie, een andere priesterkandidaat uit Rome enzovoorts. Van veel nut was voor mij de dagelijkse oefening van de kruisweg die wij alle iedere dag in de kapel hielden. Het beurtelings gedurende de maaltijden lezen van het leven van de juist zalig verklaarde Gabriël van de Moeder der Smarten. De avonddienst in de rijke kapel waar het lichaam van de heilige Paulus van het kruis begraven ligt. Het was een novene van Maria ten hemelopneming en het grote voorbeeld van verheven ernst dat de paters gaven. Ik herinner mij nog de indruk die ik iedere nacht onderging wanneer zij opstonden voor de mette en het geluid van hun voetstappen als zij in hun lang zwart gewaad door de donkere gangen liepen. Maar wat speciaal mijn aandacht trok, was de verhevenheid van de christelijke gedenktekenen op die eerbiedwaardige plaats. Vanuit mijn venster aanschouwde ik het Colosseum, het Lateraan en de Via Appia. Vanuit de tuin kon men het Palatijn zien en de Monte Celio, met alle christelijke monumenten die deze heuvel bekronen, de kerk van de heilige Gregorius enzovoort. Naast de plek waar ik verbleef was de basiliek van de heilige Johannes en de heilige Paulus, waarnaar ik iedere avond afdaalde, zoals ik zei, voor de novene van Maria ten hemelopneming. Onder de basiliek in de Clivus Scauri bevindt zich het huis van de martelaren. Naast mijn kamer bevond zich de kamer waar de heilige Paulus van het kruis stierf. Daar oefenden wij ons in de namiddag in het celebreren van de heilige mis. Alles daarboven op die heuvel sprak mij tenslotte van heiligheid, edelmoedigheid en offervaardigheid. O Heer, hoe dank ik U mij voor mijn onmiddellijke voorbereiding tot het priesterschap naar die heilige plaats gezonden te hebben. Op de vooravond van de gelukzalige dag van mijn priesterwijding voldeed de goede pater Aloysius van de Rozenkrans, die de aanstaande priesters terzijde stond en die mij veel bewijzen van welwillendheid gegeven had, aan mijn wens en vergezelde mij bij het bezoek aan enige gewijde plaatsen. Ik begaf mij dus met hem naar de kerk van Sint-Jan van Laterano om in die basiliek te bidden en mijn geloofsbelijdenis te hernieuwen. Toen ging ik de heilige trap op en vandaar ging ik naar de kerk van de heilige Paulus buiten de muren. Wat zei ik die avond aan de Heer bij het graf van de apostel der volkeren? Het geheim van mij voor mij. Thank you. De dageraad van het zalige feest van de heilige Laurentius brak aan. Mijn vice-rector, monseigneur Spalverini, kwam mij afhalen aan het klooster. Zwijgend liep ik door de stad. In de kerk van Santa Maria in Monte Santo, op de Piazza del Popolo, voltrok zich de onvergetelijke ceremonie. Alle bijzonderheden van deze gebeurtenis staan mij nog voor de geest. Monseigneur Cepetelli, de provicaris, diende mij het priesterschap toe aan het altaar, assisteerde enige leerlingen van het Caprani College. Toen ik mijn ogen opsloeg, nadat alles afgelopen was en ik de eed van trouw aan mijn eigen bisschop had uitgesproken, zag ik de gezegende beeltenis van de Heilige Maagd, waarop ik eerst, ik beken het, niet had gelet, mij als het ware vanaf het altaar toelachen, terwijl zij mij door haar blik een gevoel van zoiets als zoete zielerust, van goedheid en van zegen gaf, alsof zij wilde zeggen dat zij tevreden was, zodat zij mij daarom altijd zou beschermen. Zij wekte tenslotte bij mij een golf van zalige vrede op, die ik nooit meer zou vergeten.